Geliefde gemeente, zoals gezegd, voorlopig de laatste preek over 1 Johannes. Een brief waar we een aantal keren in dit najaar naar hebben geluisterd en hebben gemerkt dat het een heel diepzinnige, radicale en ook veelzijdige brief is. Zo hoorden wij van het grote doel van het geloof, namelijk dat door de verzoening met God door Christus er gemeenschap ontstaat. Geen scheiding, geen afstand, geen eenzaamheid, maar gemeenschap allereerst met God en Christus en ook met elkaar in die band van het geloof. We hebben gesproken over hetgeen dat als grond van dat geloof gezien mag worden, dat werk van die grote voorspreker, die als het hoofd van zijn gemeente pleitend bidt en biddend pleit, en die doorboorde handen aan zijn vader kan laten zien. We hebben het ook gehad over het leven van het geloof. Waar komt dat nou in uit als iemand door het geloof aan de Heere Jezus verbonden mag zijn? Nou, zegt Johannes, dat blijkt bijvoorbeeld uit de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dat blijkt uit het liefhebben van de naaste. We hebben het ook gehad over de groei in het geloof. Weet u het nog? In dat huisgezin des vaders bevinden zich kleine kinderen, baby's soms nog. Er zijn pubers in het geloof, jongelingen en ook vaders en moeders in Christus. We hebben het ook gehad over de strijd van het geloof. Altijd maar weer waakzaam zijn, alert op de dwaling van de antichrist die zich op allerlei manieren openbaart. En we hebben het de laatste keer gehad over de voorrechten van het geloof. Een mens wordt niet knecht van God, komt niet als slaaf onder een nieuwe dictator als die uit het rijk van de boze gehaald wordt. Nee, hij mag geadopteerd worden als kind van de vader, als kind aan huis bij God. En gemeente, wij letten vanmorgen dan op het slot van 1 Johannes 3. En ik zeg er bij voorbaat maar bij, dat is weer een heel diepzinnig gedeelte. En als je in de grondtekst wat gaat graven, blijkt het ook exegetisch allemaal niet zo makkelijk te zijn. Maar naarmate ik vorderde in het graafwerk, zal ik maar zeggen, bleek het toch wel de moeite waard om te graven in dit gedeelte van Gods woord. Waar, dat heeft u wel gemerkt, Johannes ons wil brengen op een bepaalde plek. Waar wij neerknielen en waar wij ons gaan bezinnen op dat gebedsleven waar het in deze versen om gaat. Daar wil Johannes ons heen hebben. En het is met een heel bepaald doel gemeend en dat moet ons allemaal iets te zeggen hebben. Het gaat namelijk in onze tekst over het krijgen van zekerheid. Nou, wie heeft daar geen belang bij? Het krijgen van zekerheid. Johannes zegt ons vanmorgen, gemeente, daarvoor moet je in de binnenkamer zijn. Want daar, waar een mens onder vier ogen mag wezen met God, daar is bij hem rust, troost en zekerheid te krijgen. Gemeente, wij schrijven dan als thema boven de prediking: in de binnenkamer van Gods kind. Drie gedachten. Daar is die voor Gods aangezicht. Daar is die onder Gods ogen. Daar is die aan Gods voeten. In de binnenkamer van Gods kind. Hij is daar voor Gods aangezicht. Onder Gods ogen. En aan Gods voeten. Gemeente, we hebben dus dat hoofdstuk 1 Johannes 3 helemaal gelezen. En u heeft wel gemerkt, zeker naarmate dat hoofdstuk vorderde, ging het over iets waar Johannes al wel eens eerder over heeft geschreven. namelijk over liefhebben. Kennelijk is dat iets heel belangrijks. Naast een liefde in het algemeen, maar daar ging het eigenlijk in 1 Johannes 3 niet over. Dat is ook wel heel belangrijk, maar dat krijgt een toespitsing, een verbijzondering in het liefhebben van de broeders. Het gaat hier over de liefde onderling in de gemeente. En het is toch niet overbodig, dacht ik, dat de apostel ons daarover wil aanspreken. Want we moeten eerlijk zeggen, dat is in onze beleving misschien nog wel eens een wat ondergeschoven onderwerp. Je moet dat bij jezelf maar eens nagaan. Hebben wij niet de neiging om, als het over de dingen van het geloof gaat, eigenlijk heel veel nadruk te leggen op dat verticale van het christelijk geloof? De verhouding tot God. En dat is natuurlijk het allereerste. Wat goed moet komen. Hoe word ik met God verzoend? Hoe krijg ik een genade, God, zou Luther zeggen. Ook dat het gaat om de eer van God. Maar er is nog een component aan het christelijke leven, en dat is die horizontale lijn. Hoe gedraagt een mens zich in het midden van deze wereld? Hoe staat hij in het midden van de gemeente? Is er niet alleen maar liefde tot God, maar ook liefde tot die ander? Dat is misschien wel eens een keer te snel afgedaan als humanisme, of misschien zelfs wel als evangelisch. Nee, gemeente, kennelijk als wij de apostel Johannes beluisteren, is dat een wezenlijk belangrijk onderwerp in het geloofsleven. Daarom hebben we hem dus al eerder over horen spreken. Denkt u terug aan die tekst die in de nabetrachtingsdienst enkele maanden geleden ter sprake kwam, 1 Johannes 2 vers 9 tot en met 11. Wie zijn broeder haat, nou dan kan het niet in orde zijn in het geestelijke leven. Want die liefde tot God, die moet getoetst kunnen worden aan de liefde tot die ander. In het volgende hoofdstuk zal Johannes daar trouwens nog eens op terugkomen. Misschien komt er nog een moment dat we daar een voortzetting mee kunnen maken later. Ik denk aan 1 Johannes 4 vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft is uit God geboren en kent God. Nou, zulke dingen hoor je dus in 1 Johannes 3 ook. Liefde tot de broeders is een kenmerk van geestelijk leven. En wat dat betreft gaat het er ook om het goede voorbeeld te volgen, zegt Johannes in dit gedeelte. Kijk, je zou in Kaïn, die zijn broeder haatte en doodsloeg, een verkeerd voorbeeld kunnen vinden. Maar denk liever aan hem die in vers 16 genoemd wordt. De Heere Jezus die nou juist zijn leven gegeven heeft voor anderen. Dat is, zegt Johannes, ons voorbeeld. En in het navolgen van de Heere Jezus moeten we zo praktisch mogelijk te werk gaan, zegt de apostel. Niet alleen maar praten. Niet alleen maar loze klanken en kreten. Nee, laten we niet liefhebben met het woord en met de tong, vers 18, maar met de daad en in waarheid. Ook niet met onzuivere bedoelingen, uiteindelijk een ander helpen en bijstaan om zelf op te vallen of om er beter van te worden. Nee, onbaatzuchtige liefde. Want zo was het toch voor de Heere Jezus ook, die gestorven is als wij nog vijanden waren, zou de andere apostel zeggen. Nou, gemeente, dat moeten we toch even eerst elkaar voorhouden op weg naar de verklaring van onze tekst. Anders snappen we straks die tekst ook niet. Maar dit is een eerste vraag die we in het midden van de gemeente neerleggen. Hoe zit het met dit onderdeel van het christelijke leven? Is er in uw leven oog voor een ander? Bereidheid om die ander te dienen? Ook in de gemeente. En je zou natuurlijk ook wat het gaat om het gemeentelijke leven een houding kunnen hebben die meer laat afhangen van wat de ander doet dan wat ik zelf bereid ben te doen. Ik moest bij de voorbereiding van deze preken, moest ik eigenlijk denken aan een gesprek wat ik ooit had met een mevrouw, dat was jaren geleden. Iemand die nog niet zo heel erg oud was, maar wel alleen was komen te staan. En die een keer op een pastoraal bezoek zei, dominee, ik zit hier allemaal dagen en weken en maanden te wachten tot een keer iemand uit de gemeente naar me omkijkt. Toen zei ik iets waar ze helemaal niet op gerekend had en waar ik zelf ook een beetje van schrok. Ik zei, mevrouw, dan heeft u wel heel veel tijd om zelf eens op bezoek te gaan bij een ander. Dat was een antwoord wat ze niet verwacht had. Wat ze ook niet zo pastoraal vond op dat moment, maar misschien wel heilzaam. Gemeente, wij hebben tijd niet alleen om te wachten tot een ander in beweging komt. Maar wat doen wij met onze tijd? Met onze gaven? Met onze liefde? Voor die ander. Nou, dat is iets waar Johannes in ieder geval een grote klemtoon op legt. Bewijs voor zover het in uw vermogen ligt onbaatzuchtige liefde aan de broeders. Onbaatzuchtig, niet met bijbedoelingen, niet dus om er zelf wat mee op te schieten, nee, met de daad en in waarheid. En toch, hoewel het dus in eerste instantie niet moet gaan en mag gaan om mezelf in het bewijzen van liefde, toch werpt dat voor jezelf ook vrucht af. En dat is waar onze tekst dan mee begint, gemeente. Vers 19, leest u maar mee. Hieraan, dus aan het bewijzen van die liefde naar de broeders, kennen wij, voor onszelf herkennen we dat dan, dat wij uit de waarheid zijn. En dat is een motief waarvan ik dacht, ja, dat kom je inderdaad vaker tegen in de Bijbel. En het is ook in onze belijdenisgeschriften dat dat nog wel eens een keer genoemd wordt. Het ontdekken van vruchten van genade in je leven, die dan niet de grond voor je zekerheid vormen, want die grond ligt buiten mezelf, die ligt in Christus, die ligt op Golgotha, die ligt in het bloed waarachter ik schuil, maar als bijkomende zekerheid. Begrijpt u? Iets wat je erbij krijgt, en dan zeg je, dank u Heere, het is uw werk wat in mijn leven openbaar komt. Maar als ik er eens wat van mag zien, wat niet van mezelf kan zijn, want het gaat tegen mijn natuur in, dan is dat een vrucht en een bewijs dat u aan het werk bent gegaan. Ik denk bijvoorbeeld aan wat zondag 32 daarover zegt, als het gaat over het nut van de goede werken. Onder andere heeft het dit nut, zegt de catechismus, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd wordt. En ik vond in het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels ook zo'n opmerking. Daar gaat het in hoofdstuk 5, paragraaf 10 ook over zekerheid. Hoe krijgt een mens zekerheid? Nou, om te beginnen door het geloof aan Gods belofte. Dat blijft voorop staan, dat blijft principieel het eerste, het belangrijkste. Een mens klampt zich vast aan het woord en daar ligt zijn houvast. Ja, maar zeggen de leerregels, er komt nog wel wat bij hoor. Je hebt ook vervolgens het getuigenis van de Heilige Geest. Die geest die mij me leert vastklampen aan dat woord en die vervolgens in mijn hart getuigenis gaat geven. Dat wij kinderen Gods zijn, zou Paulus weer zeggen. Maar daar hebben de leerregels het vervolgens dan ook weer over die werken. Uiteindelijk worden Gods kinderen ook verzekerd, zeggen ze, uit de ernstige en heilige oefening van een goed geweten en van goede werken. Dus begrijpt u het goed, gemeente, dat is niet een tweede grond waar ik ook nog eens een keer op sta. toch nog iets van mezelf erbij, toch nog weer iets buiten Christus om. Nee, het gaat er maar om. Wat komt er nou van die genade van de Heere Jezus in mijn leven, in de praktijk openbaar? Het zijn werken die zijn genade veroorzaakt. Kortom, gemeente, wij moeten toch niet blijven steken in het geloof dat zich alleen maar afspeelt tussen God en die ziel, hoe belangrijk dat ook is. Maar geloof moet ook vervolgens openbaar komen midden in het volle leven, in contacten met anderen. Geloof dat zich opsluit en alleen maar wil weten van het contact met God kan niet goed zijn. Je hebt een verticale en een horizontale component, net als het kruis, jongens en meisjes, van Golgotha. En toch zegt vers 19, is er dan altijd weer een moment dat die mens die door God onderwezen is en vervolgens het leven ingaat, zijn werk doet, naar school gaat, zijn vrije tijd invult, contacten heeft met allerlei mensen binnen en buiten de kerk, toch komt er altijd weer een moment in dat leven van zo'n kind van God dat hij toch weer die stilte op gaat zoeken en dat hij zich op een bepaalde plaats gaat afzonderen om daar weer alleen te zijn met de Heere. Let u op die laatste woorden van vers 19. Voor hem. Dat moet u letterlijk nemen. Tegenover hem. Voor het aangezicht van hem. Voor het aangezicht Gods. En ik zou zeggen, gemeente, natuurlijk komt Gods kind daar elke keer weer terecht. Want daar begon het toch ooit allemaal een keer. Toen de geest ging werken in het hart van dat kind van God, en hij zich nog helemaal geen kind van God zou noemen, hij werd er juist aan ontdekt dat hij overal buiten viel en overal buiten stond. Dat hij aan alles gebrek had. Dat hij God kwijt was en dat door zijn eigen schuld. Wat was de eerste vrucht van die ontdekking door de Heilige Geest? Wat je allemaal van jezelf aan zonde hebt. Wat je mist aan geestelijk leven. Het contact met de levende God wat er niet is. Dan gaat een mens, gemeente, door die geest opgejaagd die God zoeken. En dan gaat hij zich terugtrekken. Dan gaat hij daar dat plekje opzoeken. En je zult het nooit vergeten waar het voor het eerst was. Dat je de eenzaamheid moest zoeken om daar God te gaan zoeken. En om daar nu ook te gaan ervaren. God maakte me niet alleen onrustig. Hij wilde niet alleen ontdekken en uitdrijven. Maar hij is inderdaad de God zoals hij zich in het woord openbaart. Die God die zich ontfermt op het gebed. Die God die niet te vergeefs zegt, doe je mond wijd open. Want toen ik eindelijk een keer zover was om mijn mond open te doen en om te vragen wat ik miste, toen gaf hij wat ik nodig had, mild en overvloedig. Nou, gemeente, als een mens dat eenmaal heeft geleerd, u moet dat maar zeggen vanuit uw eigen leven, als je eenmaal een binnenkamer hebt gekregen, dan kun je hem vervolgens niet meer missen. Dan zijn er elke keer weer allerlei redenen om datzelfde plekje weer te zoeken en om weer contact te zoeken met de hemel. Als je er iets van geleerd hebt, de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. En u legt uw leven er toch wel naast, gemeente. Herkent u dat? Ik ga meer psalmen noemen vanmorgen. Maar leg steeds uw hart ernaast. Is dat ook uw gestalte? De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts. En dat je zegt, of het nou bewolkt is in het leven, of dat de zon schijnt, of het nou moeilijk is in het leven, of dat het voorspoedig gaat, onder alle omstandigheden gaat dat hart zich uitstrekken naar de Heere en behoefte krijgen om hem in al die dingen te betrekken. In moeilijke dagen, ben gewend in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Maar ook op het moment dat je hem mag gaan danken. Heere, wat zal ik u vergelden voor al uw weldaden? Dat is iets wat je ook op die plek brengt, onder vier ogen met hem. Ja, en uiteindelijk, gemeente, toch niet alleen maar om te klagen wat je nood is. En toch niet alleen maar om te zeggen waarvoor je dankbaar bent. En dan zou een mens nog blijven steken in wat hij heeft en wat hij niet heeft. Maar God nou gaan zoeken omdat hij God is. Mag u dat ook herkennen? Wat Asaf kennelijk geleerd had. Los van de omstandigheden. Het is mij goed nabij God te zijn. Nou, gemeente, Johannes wijst ons ook voor het krijgen van zekerheid, van rust, van stabiliteit in je hart, in je geweten. Naar dat plekje waar een mens onder vier ogen is met de Heere. Maar we vroegen al aan elkaar, hoe is dat in ons leven? Ik zou ook natuurlijk kunnen vragen, gemeente, heeft u een binnenkamer? We gaan daar niet zomaar van uit. Maar we moeten dat toch eerlijk aan elkaar vragen. We hebben net allemaal samen gebeden. U heeft vanmorgen aan tafel met elkaar gebeden. Of voor uzelf alleen als u alleen bent. Maar is er ook een binnenkamer in uw huis? U vindt het toch wel goed dat ik dat vraag? Want wij zijn van nature allemaal Adamskinderen. En wat zijn Adamskinderen, jongens en meisjes? Zondaren, wat zijn dat voor mensen? Die zoeken de gemeenschap met God niet. Die ontlopen het contact met God. Kijk maar naar Genesis 3. Hoe dat na de zondeval geworden is. En wat moet dat pijnlijk geweest zijn voor de Heere toen hij de eerste keer hun kinderen niet rennend op zich af zag komen, omdat ze blij waren dat hij eraan kwam. Toen ze hem horen naderen aan de wind des daags. Maar toen voor die allereerste keer die kinderen, die geen kinderen meer waren, zich gingen verstoppen in het struikgewas, omdat de zonde scheiding begon te maken tussen God en tussen die zondaar. Maar gemeente, laten we vanmorgen heel eerlijk tegen elkaar zeggen, als dat nou nog steeds je leven is, en als je dus mist wat we nu vanuit deze tekst allemaal mogen gaan overdenken, er komt nog veel meer uit de tekst tevoorschijn. Maar als je dat nou allemaal mist, ben een arm. Wat leef je ook een gevaarlijk en een triest bestaan. Want leven zonder contact met God, leven zonder gemeenschap met de Heere, dat is leven op eigen risico. En het is zo leeg. Nooit eens je hart openleggen om het door hem te laten onderzoeken. Nooit eens je zonden kwijtraken aan de voet van het kruis. Nooit je zorgen kunnen neerleggen. En weten, nou zijn ze in vaders handen en daar zijn ze veiliger dan in mijn handen. Nooit dat gebed van David nabidden. Als er een schadelijke weg mocht zijn, Heere, haal me er alstublieft af en leid u mij op de eeuwige weg. Dus daarom, als er vanmorgen mensen in de kerk zijn die nog geen binnenkamer hebben, gaat u hem alstublieft zo snel mogelijk zoeken. Vandaag is er vast nog wel een plekje te vinden in uw huis. Misschien wel op je slaapkamer, jongen of meisje. Misschien wel in de schuur. Om alleen te zijn met God. Voor Hem. Of misschien zijn er ook wel mensen in de kerk vanmorgen die zich deze preek op een andere manier moeten aantrekken. Hij zegt, dominee, ik heb al een binnenkamer. Ik heb jaren geleden alles geleerd, hoe goed dat is. Beste plekje om je ziel uit te storten in de eenzaamheid voor God. Maar hoe lang is het alweer geleden dat ik daar voor de laatste keer was? Dat ik voor de laatste keer echt die gemeenschap heb ervaren met Vader. Misschien is dat, gemeente, de bedoeling van de preek van morgen. Dat er mensen zijn die weer en die meer de binnenkamer moeten opzoeken. Dat God u laat weten. Mijn kind, ik wil u vaker zien dan de laatste tijd gebeurd is. Voed het oud vertrouwen weder. En zoek door gebeen met ernst opnieuw mijn aangezicht. Nou, gemeente, dat is het eerste. Voor zijn aangezicht. Maar als je nou in die binnenkamer, zonder dat iemand erbij is, met God alleen gaat spreken, gaat bidden. Johannes, zeg eens even, wat kan er dan allemaal gebeuren? Nou, zegt Johannes, dan kan er in grote lijnen twee dingen gebeuren. En het eerste vertelt hij in vers 20. En het tweede vertelt hij in vers 21. En ik begin met vers 20. Dan kan het gebeuren dat je bij God komt en je gaat spreken. En terwijl je gaat spreken, leg je je hart voor hem open. En dan gebeurt er wat daar staat. Dat ons hart ons vervolgens veroordeelt. En als ik me niet vergis, dan zal dat toch wel herkenbaar zijn voor allen die een binnenkamer hebben. Want als u een binnenkamer hebt, dan bent u een apart iemand geworden. Dan bent u een tweemens geworden. U heeft een nieuwe mens gekregen. En daar bent u mee te feliciteren. Maar u heeft ook nog iets anders waar u eigenlijk liever vanaf wilt. Maar daar komt u dit leven niet vanaf. U heeft ook nog een oude mens. En dat je een oude mens hebt, voel je nooit duidelijker dan op het moment dat je voor hem je bevindt. U moet maar zeggen als het anders is. Maar als daar de ziel voor God gaat knielen en dat hart gaat open en Gods ogen gaan dat hart doorzoeken en jouw ogen kijken mee. Terwijl je je best herinnert wat er allemaal geweest is. Daar was dat woord van God dat tot je was gaan spreken. En daar waren in je hart die overleggingen gekomen. Wat dat woord met je deed. Welke verlangens het in je opriep om een ander leven te leren kennen. Welke begeerten dat losmaakte om van nu voortaan waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Wat je allemaal toen beloofd hebt op het moment dat je God tot je voelde spreken en dat je mocht weten, hij neemt me in genade aan. Wat een wonder, Heere. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, omdat u uit vrije gunst mijn rechterhand wilde vatten. En ik zal het helemaal anders gaan doen. En wat kwam er nou van terecht? Met hoeveel van die momenten zullen er zijn, juist in die binnenkamer, dat een mens bij de scherven zit. Dat die op de puinhopen zit. En dat dat hart van hem die mens moet veroordelen. En dat er van die bange vragen in dat hart op gaan komen, waar je verschrikkelijk mee kunt zitten. Kan dit nou eigenlijk allemaal wel? terwijl ik aangenomen heb voor mezelf dat ik genade heb ontvangen. Maar kan dit allemaal met genade bestaan? Heb ik me niet verschrikkelijk bedrogen? Heb ik me niet dingen toegeëigend die eigenlijk helemaal niet voor me waren? Indien ons hart ons veroordeelt. Het is misschien een schrale troost als ik u vertel dat ook de groten in het koninkrijk daarvan geweten hebben. Waarom zou David anders Psalm 143 hebben gedicht? Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen? Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En als u wilt weten of Paulus er ook van wist, moet u het eind van Romeinen 7 nog maar eens lezen. Die mens die vleeselijk is verkocht onder de zonde, met alles wat hij aan genade heeft gehad. Maar er zijn ook momenten, dan kan hij zichzelf niet thuisbrengen. Hoe kan een mens dan verder, gemeente? Johannes zegt, en ik kijk even terug naar de eerste tekst, vers 19. Wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Mensen, er is juist op die plek, juist daar waar je in het verliezen moet, juist daar waar je tegen jezelf aanloopt, juist daar waar je hart jezelf moet gaan veroordelen, je geweten klaagt je aan, zondag 23. Maar juist daar is toch zekerheid te krijgen. Hoe dan? Nou, voor dat aangezicht van God ben ik ook onder de ogen van God. En dat is wel eens een keer een troost voor iemand die bij stukje en bij beetje zichzelf leerde kennen. God kent mij helemaal. Want hij is de alwetende voor wie mijn hart steeds open lag. En hij ziet nog veel scherper dan ik. Hij ziet ook nog veel dieper dan ik in mijn hart kan kijken. Hij weet ook tot op het diepst van mijn hart wat daar allemaal is. Wat hij zelf heeft gewerkt. Soms kan ik het niet meer zien. Misschien gloeit er nog wel wat, maar er ligt zo'n dikke laag as overheen door mijn eigen schuld. Maar God, hoe staat het in vers 20? God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. Misschien bent u mij al voor, gemeente, als ik u vertel dat er in de Bijbel een ontroerend voorbeeld staat van iemand die dat zo heeft beleefd. Misschien dat zelfs de jongens en meisjes dat al wel hebben bedacht. Zo'n bekend verhaal is dat. Aan dat strand, weet je wel. Aan het eind van het Johannes-evangelie. Een paar weken na Pasen. Rondom een kolenvuur. Waar naast de discipelen de Heere Jezus zit. En die ene die eigenlijk geen discipel meer genoemd kan worden. Simon Petrus. En dat hij dat niet meer genoemd kan worden, heeft ook te maken met een kolenvuur. Dat brandde in de hof van Caiaphas in de nacht van donderdag op vrijdag. Waar hij het helemaal verzondigd had. Waar hij de band met de Heere Jezus radicaal had doorgesneden. Toen hij tot driemaal toe ontkend had een discipel te zijn. Ik heb die man nog nooit gezien met vloeken en eedzweren. En dan komt er een moment dat de Heere Jezus erop terug gaat komen. En u heeft er natuurlijk al veel preken over gehoord, gemeente. U heeft die man ook al tientallen malen door de grond zien zakken. Op het moment dat de Heere Jezus elke keer weer met die allerbelangrijkste vraag gaat komen, waar die man antwoord op moet gaan geven. Petrus, heb je mij lief? Het was toch de belangrijkste vraag. En hoe vaker die vraag gesteld wordt, hoe meer Petrus het gevoel krijgt, twijfelt de Heere Jezus zelf ook aan mij. Ik heb zelf alle redenen om aan mezelf te twijfelen. Wie ben ik nou eigenlijk? Was het wel echt waar? Ben ik ooit wel een echte discipel van de Heer Jezus geweest? En dan begint de Heer Jezus er ook al over. Petrus, is het echt zo? En terwijl die man op een gegeven moment in een lucifersdoosje past. En dat dan nog een keer gevraagd wordt, heb je mij lief? Wat zegt hij dan? Alsof die 1 Johannes 3 gelezen had, gemeente. Maar die brief bestond nog helemaal niet. Maar dan doet Petrus een beroep op datgene wat in vers 20 staat. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Gemeente, als u uitgepraat bent, als u ook in de binnenkamer soms niet meer weet wat u moet zeggen, zeg dat dan maar. Heere, gij weet alle dingen. En bid dan maar om krachtiger genade. Bid dan maar om meer bediend te mogen worden uit de Heere Jezus. Bid of u een groter geloof mag ontvangen om u aan hem toe te vertrouwen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Vlak na onze tekst wordt dat ook gezegd. Het belangrijkste gebod van de Vader is dat ik geloof in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Heere, leert u me dat dan? Om dat nog sterker te beoefenen. Om nog meer te putten uit de bron der zaligheid. Om nog meer en nog sterker op genade alleen aangewezen te zijn. Om nog meer onder leiding van Gods geest te mogen leven. Maar goed, dat is nog maar de ene kant van wat er kan gebeuren als een mens onder Gods ogen komt gemet. Vers 21 hebben we ook nog. Indien ons hart ons niet veroordeelt. En dat zou je soms bijna vergeten natuurlijk, gemeente. Maar laten we dat vanmorgen ook heel eerlijk uit de schrift meenemen. Het is niet allemaal kommer en kwel in het geestelijke leven. Er zijn ook dagen dat Gods kind vers 21 mag beleven. Er zijn ook tijden dat hij mag zingen en ook mag beleven, echt van harte. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkt u hartelijk beminnen. En dat is dan echt waar. Tijden dat je de geboden van God vanuit het woord op je afkrijgt. En dat je het met volle overtuiging mag zingen en mag beleven. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Nou, dat is jaloersmakend, gemeente, op het moment als je gaat letten op de vrucht daarvan. Als je nou eens zo gesteld mag zijn. Dan is de vrucht, zegt vers 21... dat wij vrijmoedigheid ontvangen in de richting van God. En dat gaat weer over die binnenkamer, gemeente. We blijven daar in die binnenkamer. Maar dan zijn daar dus ook tijden dat die mens dicht bij de Heere mag leven, mag putten uit die heilsfontein. En dat levert iets geweldigs op. Vrijmoedigheid. Datzelfde woord vindt u ook in de bekende woorden aan het eind van Hebreeën 4. Van die getrouwe hoge priester, weet u wel. En als ik op hem zie, dan mogen we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid en genade daar te verwachten. Ik heb het u misschien wel eens vaker gezegd. Dat woord dat daar dan gebruikt wordt, en hier ook, dat betekent letterlijk alles zeggen. Dat is een voorrecht. Dat je bij God komt. En het ligt zo vlak. En het is zo teer. Dat je het gevoel hebt, nou mag ik alles zeggen. Wat me dwars zit. En wat me verontrust. Waarover ik vragen heb. Waarvoor ik me schamen moet. Waarvoor ik hem danken wil. Waarin ik hem prijzen mag. Alles mogen zeggen. Want het is goed tussen vader en mijn hart. Hij neigt zijn oor en daarom ik roep tot hem al mijn dagen. En weer zeg ik, gemeente, wordt u er jaloers van? Als er zijn die dit niet kennen, of misschien al veel te lang geleden dat in hun herinnering hebben liggen. Wordt u er jaloers van? Wordt u er warm van? En je zegt, om daar nou eens te mogen komen, dat het zo goed mag liggen tussen God en je hart. En je hebt vrijmoedigheid om alles tegen hem te zeggen. Nou, dat is nog te krijgen, gemeente. Daarom wordt er nog gepreekt over de binnenkamer. Daarom die aandrang van Johannes. Nee, van de Heilige Geest die hem dreef om u in die binnenkamer te krijgen. Liefst vandaag nog. Om daar zelf te gaan ervaren hoe goed God is voor een slecht mens. Je komt al te veel mensen tegen in de kerk die gewend zijn aan een leven van lauwheid, van formaliteit, van onzekerheid. Als je ze nou op de man afvraagt, hoe is het nou, beste broeder, weet je het nou al? Nee, dom, maar ik weet het nog niet. Hoe is het nou, zuster? Ik ben 3 keer geopereerd. Ik heb al zoveel meegemaakt. De levensavond is gevallen. Weet u het nou? Ik weet het niet, dominee. Daar kun je ook aan wennen. Johannes zegt vanmorgen, gemeente, daar mag een mens niet aan wennen. Maar daar hoef je ook niet in te blijven. Ga de weg die u gewezen wordt, geliefde gemeente. Ga in uw binnenkamer. Stort uw hart nou eens voor hem uit. Zeg nou eens wie u bent. En wat u eigenlijk verdient. En leer splijten op genade. Ten slotte, gemeente, we moeten nog naar ons derde punt. Er is nog een vers over van onze tekst. En daar wordt nog een vrucht genoemd van zo'n leven. Dicht bij de Heere, aan zijn voeten. Ja, aan zijn voeten. Want daar wordt dus het een en ander neergelegd in die binnenkamer. Wat je aan God voorlegt, aan vragen, aan zorgen. Dingen waar je mee loopt. Zaken waar je van af wil. Heren, wilt u me helpen? Wilt u me antwoord geven? Wilt u die en die zorg in mijn leven oplossen? Want ik kan het zelf niet. Hoeveel dingen legt een mens al niet voor God neer, gemeente? Nou, dan zegt Johannes in het laatste vers van onze tekst, dat wie zo in de binnenkamer zich voor God mag neerleggen, aan zijn voeten, dat allemaal neerlegt waar hij mee loopt, die krijgt verhoring. Zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Nou, dominee, zegt iemand, dat vind ik altijd weer een moeilijk punt. Gebedsverhoring. Daar zijn zoveel vraagtekens omheen. Want er zijn toch ook onverhoorde gebeden. In ieder geval dingen die een mens aan God vraagt. Hij heeft nooit eens een keer het gevoel dat dat nou echt gehoord is. In ieder geval niet dat dat is uitgekomen. En er zijn ook van die raadselachtige dingen dat op het ene moment in het leven God wel kennelijk verhoort. Ik sprak van de week nog iemand die daar mocht vertellen. Iemand die iets, een bepaalde nood bij God had neergelegd. En heel snel daarna kwam ook het antwoord daarop. Dat gebeurt. Maar andere dingen, die leg je 30 jaar lang voor God neer. En je denkt, ja, zou er ooit een antwoord op volgen? Nou, welke gebeden verhoord worden, daar zegt vers 22 natuurlijk wel wat over. Ik lees die tekst maar eens even helemaal. Zo wat wij bidden ontvangen wij van hem, dewijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. Hé, zegt iemand, dat is een antwoord wat ik niet verwacht had. En waar ik ook een beetje van achter mijn oor ga krabbelen, want is het dus kennelijk zo dat mensen die heel gehoorzaam leven, Gods geboden bewaren, doen wat hij goed vindt en wat hij fijn vindt, dat die mensen vervolgens als beloning gebedsverhoring krijgen? met de zoon moet u die tekst niet lezen. Dat zou namelijk de heidense uitleg zijn van 1 Johannes 3 vers 22. Zo bidden heidenen, jongens en meisjes. Ik doe het een en ander voor God. Ik doe van alles voor hem en ik doe het beter dan een ander. Ik span me in. En God moet dat toch ook opvallen, hoeveel ik wel niet voor hem gedaan heb. En vervolgens verwacht ik een beloning. Dat noemden de Romeinen do ut des. Do ut des. Ik geef opdat gij iets geeft. Maar zo werkt het in de christelijke gemeente toch niet. Zo werkt het in de binnenkamer van een kind van God niet. En ik moest, toen ik dat vanmorgen nog eens nakeek, ineens denken aan dat eerste woord van vers 21. Het is ook niet omdat Gods kinderen lieverds zijn, dat God naar hen omziet. Nee, het zijn toch zijn geliefden. En dat is een woord wat altijd weer wijst op dat eenzijdige van Gods liefde. Dat eeuwige, zijn opzoekende, soevereine liefde. Daarom roept hij ze bij zich. Daarom brengt hij ze in de binnenkamer. Maar hoe zit het dan met vers 22, gemeente? Niet dus omdat ik mijn best doe, word ik verhoord. Nee, maar let nog eens even goed op die woorden. Datgene wat daar in vers 22 staat, dat duidt op een leven dicht bij de Heere. Mensen die zijn geboden bewaren, die hebben dus goed in de Bijbel gelezen, die hebben goed op zich laten inwerken. Wat wil God? Waar is het God om te doen? Wat hoort nou bij het leven naar Gods wil? En hoe meer dat geleerd wordt, gemeente, waar het God om te doen is, waar het in het geloof om te doen is, hoe meer dat je gebedsleven gaat beïnvloeden. Hoe meer je gaat beseffen, wat mag ik in mijn binnenkamer vragen? En wat moet ik in mijn binnenkamer vragen? He, dus het bewaren van de geboden, het ook in je opnemen, wat zegt de Bijbel over wat is naar Gods wil? Dat levert een gebedsleven op, waarin het gaat om wat hem wel behagelijk is. En dat, gemeente, wordt toch gehoord? Bidden in de geest van de Heere Jezus, van wie we wel eens zeggen, die u altijd hoort. Gemeente, als ik mag bidden in de geest, in de gestalte van de Heere Jezus, dan word ik om die reden ook gehoord, omdat God er de stem van zijn Zoon in herkent. En heel praktisch, want je zou kunnen vragen, ja, hoe zit dat dan? Wat zijn dat dan voor gebeden? Nou, dat zijn gebeden die dus meer en meer gaan lijken op wat de Heere Jezus heeft gebeden. Om het heel kort samen te vatten, dan wordt je gebedsleven steeds meer zoals het Onze Vader klinkt. Waarbij het eerst gaat om God. En dan komen mijn dingen. En waarbij al die zaken die ik aan God vraag, onder die ene noemer worden gesteld. Uw wil geschieden. En wat dan naar de zin en de mening van God is, gemeente, dat krijg ik ook. En dat is kennelijk ook goed voor mij. Wat voor hem wel behagelijk is, dat is nuttig voor mij. En wat ik dan gebeden heb, en het was niet in de gestalte van de Heere Jezus, het was niet afgestemd op de wil van God, dat krijg ik niet, maar ik leer het er nog mee eens zijn ook. Want vader zal toch wel weten wat goed is voor zijn kind. En ik zeg niet dat dat zonder vragen is. Ik zeg niet dat dat zonder strijd is. Maar dat is geestelijke groei. Toegroeien via het woord. naar de gestalte van Christus in je binnenkamer. En dan ook steeds meer buigen onder wat God goed vindt voor je. Die gestalte van Psalm 131, weet u wel, van dat kind dat gespeend is en tegen de borst van moeder aan ligt en zo rustig daar mag zijn. Zo is, zegt David, ook onder de hoede van mijn hemelse vader, mijn ziel stil. Met er zijn er in de kerk die zeggen, dominee, het klinkt wel heel mooi, maar ken het niet. Neem dan toch het onderwijs van vanmorgen mee. Leg het niet naast je neer, jongelui. Want echt, het is zo goed om nabij God te wezen. Om hem als vader te kennen. Om hem als vader te mogen aanroepen. En om te ervaren wat het geloof in de naam van Jezus Christus werkt. Dat als je door hem tot God gaat, je rust, troost en zekerheid mag krijgen. En dan wel eens zo kennelijk dat dat hart zelfs niet meer tegensputtert. Maar ook in de binnenkamer tot rust mag komen. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Het zegt daar ge op ons bidden let. Gelovig, amen op het gebed. Amen.